Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop? Die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Zijn naam was niet zijn echte naam, althans een pseudoniem. Zijn echte naam was Mazan, de naam van zijn vader, maar die beoefende in het Buenos Aires van rond 1900 het edele beroep van horlogemaker uit en wilde vooral niet dat zijn zoon zou gaan fietsen. Maar toen hij op zijn 16e een fiets won, zijn zoon was Lucien meteen verkocht. Om zijn pa te misleiden schreef hij zich in onder een valse naam bij de lokale club. Lucien Petit Breton. Breton omdat zijn ouders op zijn 6e vertrokken uit Bretagne. Petit omdat er ook nog een andere Breton meereed en hij nou eenmaal de kleinste was. Hij bleek aanleg te hebben voor het wielrennen en hij won buiten het zicht van zijn ouders. En ook eenmaal terug in Frankrijk maakte Petit Loulou indruk als coureur. Hij koerste door heel Frankrijk en verder. Zo verscheen hij 14 april 1907 om 5:00 ochtends aan de start bij de Osteria Conchofelata voor de eerste editie van een koers die ze over de Po-vlakte naar de Riviera zou leiden. 60 man schreef zich in, 33 verschenen er aan de start. Het was koud, er was regen, veel regen. In de wedstrijd zelf maakte lokale held Giovanni Gerbi, ploeggenoot van Breton, op de steile stroken van de Turquino het verschil. Alleen de Franse Garrigou en Petit Breton konden de aansluiting nog maken met 3 stroomden ze richting San Remo. En op enkele kilometers van de meet voelde Gerbi het moment gekomen om zijn bijnaam de Rode Duivel eer aan te doen. Hij reed Garrigou van de baan om zo zijn ploegmaat Petit Breton een vrijgeleide te geven naar de overwinning. Petit Breton nam het cadeau in dank aan. De diskwalificatie van zijn ploegmaat kon de sfeer niet bederven. De Franse Argentijn won de eerste editie van een koers die jaren later zoveel groter zou worden dan hij zich op dat moment kon beseffen. De koers die de lente inluidt. 14 man zouden die dag de koers uitrijden. Lucien Petit Breton won de eerste editie ooit van La Primavera in de minst lenteachtige omstandigheden denkbaar. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zit hij, Laurens ten Dam. Ja, er zijn veel podcasts geweest waarvan ik dacht van, hoe gaan we deze eens even beginnen? Ja. En laten we deze even beginnen met de aloude vraag. Waar zijn we? Nou, beschrijf eens even, zonder te veel zeg maar vrij te geven, want we gaan de hele dag afpellen. Want dat gaan we doen. Het was een mooie dag. Wat zie je om je heen? Waar zijn we?
Wat zie ik om me heen? We zitten in een oude boerderij. Ik denk een metertje of 100 van de finishlijn van Nokere-Koers verwijderd. Zeg maar de linkerkant van de finish. Voor de renners die daar de Nokerberg vaak opgeknald zijn, die weten dat. Dus aan de linkerkant.
Meer aan het parcours kan je niet zitten.
Meer aan het parcours kan je niet zitten. En we kijken aan de achterkant van de boerderij gewoon uit over de landerijen van Nokere. De zijkant van de Nokereberg, zeg maar.
Had jij vanochtend gedacht dat wij hier de podcast zouden opnemen?
Nee, het leven kan raar lopen. Wie weet slaap ik hier wel. Dit had ik nooit niet verwacht. En dit onverwachte, dat maakt werk wil ik het niet per se noemen, maar nee. Het is het natuurlijk ergens wel. Nee, dat maakt het wel heel leuk, zeg maar, het gedoetje bij Live Slow Ride Fest.
Van wie is dit huis?
Dit huis is van Christophe. Zijn achternaam weet ik eigenlijk niet.
Nee,
maar Christophe doet er eigenlijk niet toe. Christophe die verwelkomde ons met open armen toen ik van de finishstraat werd weggehaald. Zo'n minuut of 15, 20 na de finish door Stijn.
Ja.
Ik zeg Stijn.
Stijn.
Er is, ja, Stijn, ik weet ook zijn achternaam.
Luisteraar van de podcast, laten we daar even. Ja. Die zegt, jongens, hoe is het?
Hoe is het? Stijn, we hebben een situatie.
Ja.
Ik wil het geen probleem noemen, het was natuurlijk wel een beetje.
Nog niet de situatie vertellen, want we bouwen
hem
langzaam
op. Situatie, Stijn zegt, deze situatie die kan Christophe wel voor jullie oplossen. Nou, ik kom hier naar binnen en daar staat Christophe, grote, imposante man, lang grijs haar. De ene peuk naar de andere. En die zegt, ik ga een boer bellen. Nou, er werd van alles geregeld. Om
de eerste
situatie,
boer had dat druk.
De boer was steeds een huis verderop, zeg maar. Ja. De boer dichterbij. Maar de situatie werd opgelost, we gaan nog naar de situatie. Maar de heer Christophe, de heer des huizes, blijkt artiestenmanager te zijn.
Ja, niet van de minste ook, hè? Nee. Een Selassie, hoor ik hier langs komen.
Een Selassie, een Gabriel Rios.
Ja.
Nova Star.
Nova Star, hè?
Ja.
Dat is onze generatie.
De beste
generatie,
is yet to come.
Where do we go wrong?
Ja, precies. Dus dat, ja, nou ja, je gaat ziet het al voor
edit,
je.
Edit die er even in. Je ziet hem al meereizen met al die artiesten, weet je wel.
Als ik dan geen wielrenner was geworden, als ik anders had mogen kiezen, was het de artiest geweest.
Hoeveel, en misschien jij meer dan ik, maar hoeveel boeren met tractors, want daar hebben we het over.
Ja.
Ofwel een goede 4x4 truck. Heb jij in je mobiel staan die in dezelfde postcode wonen als Ouddorp?
Ja, 1829. Ja, precies. Ik heb er al een aantal in mijn mobiel staan, maar dezelfde postcode wordt toch wel lastig. Maar, ja.
Het gaat toch veel naar Texas dan, hè?
Ja, nou, West-Friesland.
Ja, toch een beetje de Texas,
beetje
van,
Texas van Noord-Holland.
Samen met Drenthe. Christophe zou er ook niet meer staan.
Nee. Maar opeens belanden we hier. En nou ja, de situatie duurde wel een uur of anderhalf om op te lossen. En waarom niet hier opnemen? Dus zo zitten we. We werden echt goed verzorgd. Want er was hier dus een feestje aan de gang. Zeg maar het Nokere Koersen. Een jaarlijks feestje van het dorp hier. Iedereen is vrij. Maar er waren ook mensen uit Brussel komen aanfietsen. 100 kilometer verderop. Er stonden platen met charcuterie. Er lagen nog verse pistolekkers van het bakken van vanochtend. Ik had honger.
Nee, dat
koffiebroodjes. Dus,
voor degene die...
Er werd Belgische verzorging. Er stonden misschien 8 kratten bier. Ik ben onderweg naar vrijgezellenfeest. Maar als die het zo goed verzorgd hebben als dit, teken ik er direct voor.
Lau, ik stel voor dat we ons licht gaan schijnen op deze situatie. De situatie. We gaan terug naar vanochtend. Het moment dat we in de Skoda de grens overreden.
Ja. En je het al voelt aan het wegdek.
Lau, niet om je heen kijken. Zijn we in Nederland of in België?
België.
Lekker gaf. We zijn net de grens over.
Nou, weet je toch, het is nog geen betonplaat. Er zijn nog geen betonplaten, maar die gaan we zeker nog tegenkomen vandaag.
We zitten in de Skoda.
Ja, met
jaarlijkse traditie op weg naar...
Nokere Koersen.
Waarom op weg naar... Oh, mag ik nog even een kleine anekdote vertellen? Ik had een kleine doorbraak thuis vanochtend.
Doorbraak?
Ik sta in de badkamer naast Eve.
Ja.
Ik sta mijn tanden te poetsen. Eve staat naast me in haar wasbakje haar make-up te doen.
Ja.
Weet je wat ze zegt? Wat ga jij vandaag doen? Oh, jij ging naar Nokere, hè?
Ja.
Dat vond ik even een mooi momentje.
Ja, dat is dus een wielerwedstrijd op woensdag in België. Ja.
En dat mijn vrouw zegt, jij ging naar Nokere.
Dat is lekker.
Ja, dat is goed,
we gaan naar Nokere. Ja, wat is het? 2 jaar terug verveelden we ons op dinsdag. Ja. En toen hebben we, dat was de dag van Nokere. En toen hebben we de jaarlijkse traditie in gang gestoken. We gaan altijd naar Nokere. Gewoon omdat we... iets leuks gaan doen, zeg.
Waarom is Nokere anders dan bijvoorbeeld Gent-Wevelgem of een wedstrijd die bijvoorbeeld in het weekend plaatsvindt in Vlaanderen?
Nou, sowieso is dit een wedstrijd die nog is voortgekomen uit een echte kermiskoers. En dat ga je dus ook zien met de bookmakers, met de borden, met de namen, met de quotes. Op woensdag is het, dus mensen die hebben, maar het hele dorp heeft vrij die dag. Ja. Mensen komen 10.000 ongeveer. Ik denk dat meestal ongeveer 10.000 aan de finish zijn. Dus het heeft gewoon een hele vrije, ontspannen sfeer van een soort extra vakantiedag bovenop een koers die in het weekend is.
Ja. Moet het even 2 dingen. 1, de koers zelf. Kleine voorbeschouwing.
Ja. Vroeger was het een sprinterskoers. En was het nog meer. Nokere heeft aan belangrijkheid gewonnen de laatste jaren. Dat staat.
Meer Kassei ook.
Meer Kassei. Maar Jasper Philipsen komt tussen de Tireno en Nokere. Of Sanremo heen en weer gevlogen om toch even Nokere mee te pakken. Waar ik vorig jaar, of vroeger, als eerstejaars reed ik hem al. Bij Bank Giro Loterij. En ik ging gewoon op woensdag een koersje rijden in België. En ik wist niet wat me overkwam. Want ja, toen natuurlijk minder socials. En het was ook nog allemaal niet op tv. Dus opeens dacht ik, wow, dit is druk, weet je wel, aan de finish. Het is de laatste jaar toch wel... Alle koersen zijn belangrijk geworden op een of andere manier. Alles komt op tv. Nokere is er een beetje mee gegaan door ook iets minder richting sprinterskoers te gaan. Vroeger was het echt zo'n woensdagkoers. Lekker 200 kilometer meerijden en dan gaan we sprinten. Nou, dat is het nu echt niet meer. Met meer kasseien, met meer bochten in de finale, waardoor de aanloop minder gevaarlijk is. Dus ik weet niet of er zomaar een sprinter gaat winnen.
Ja, dat is eigenlijk de grote vraag van vandaag. Groepje of gewoon, zoals vorig jaar, semi-massa sprint?
Nou ja, vorig jaar, dat staat me nog voor de geest, dat Timmerlier bijna onze neuzen eraf reed.
Zo
hard hij door die bocht gevlamd kwam, die laatste bocht. Dus een mooie, vette massasprint.
Dat is ook
waar de spanning is, zeg maar, van wie gaat er winnen. Wij staan gewoon daar weer in het binnenbochtje waar ze langskomen gevlamd, is ook mooi. Dus voor mij hoeft het niet de kant op te gaan dat het alleen maar alleen solo aankomen is.
Mocht het sprinten worden, dan hebben we Merlier, Philipsen, Jacobsen. Mis ik dan nog iemand? Nou, Arvid Klein.
Arvid Klein, dat zijn wel de drie belangrijkste namen. Dus ja, we gaan het zien. En nou ga ik vragen of jij het gas in gaat trappen. Want we zijn 4 minuten voor de start komen aan, zoals het er nu uitziet. En
nee,
ik denk
nee, dat... nee, we komen... Nee, een half uur.
Maar het is 1:15.
Ja, 1:15.
Oh,
gozer, geen stress. Hey Lau, live slow.
Live slow. Nee. Dan gaan we zitten met z'n drieën in de auto trouwens. Ja. Maar we bestellen, Lars, ook voor jou. Als je bier bestelt, altijd 4 bier bestellen. Want Jim zou mee, die is niet mee.
Nee.
Maar we drinken op naam van hem, drinken we hem gewoon zijn biertje op.
Ja, even een kleine rectificatie. Jim is uitgenodigd, maar ging niet mee. Wat mogelijk nog erger is.
Ja,
dan doe je in principe niet meer mee.
Nee. Terug naar af. Jim.
Oké, dus we hebben de sprinters gehad, we hebben de koers gehad. We hebben een beetje de historische context van de koers gehad. Wij gaan daar nu naartoe. We hebben een half uur voor de start.
Ja.
Wat willen we uit dat half uur halen?
Nou, jij bent een beetje Arvin de Klein fan.
Zeker.
Sinds Parijs-Nice.
Ja.
Dus die wil je voor deze microfoon hebben.
Ja.
We gaan Fabio groeten. De polderpubers die zijn eigenlijk te goed geworden. Want die staan allemaal aan de start van Sanremo. Van Lotto Destiny.
Het is goed dat je dit zegt. Onze jongens worden groot.
Onze jongens worden groot, ja. Dus die zijn, terwijl Nokere groeit, zijn Nokere ontgroeid.
Ja.
Alex Koolman is er. Sander de Pestel misschien wel. Dus ja. We gaan onze vriendjes allemaal gedag zeggen. Ja, ieder jaar dat ik langer gestopt ben, ken ik er steeds minder. Maar er zullen toch wel genoeg zijn die ik wel ken.
Ja, die connectie met die jonge jongens, die is er nog hoor. Komt allemaal goed. Klein biertje bij de start misschien? Eentje, Lau?
Ja, in België heet het een...
Biertje zonder erg.
Ja, biertje, nou, fluitje. In Spanje noemen we het een canja. Hè? Biertje zonder erg moet er wel in.
Hoort er ook wel een beetje bij. Precies. Dus we gaan naar Deinzen. Dan gaan we... Denk even ergens een hapje eten.
Ja, we gaan even lekker lunchen. Dan gaan we gewoon naar Nokeren. Dan gaan we ons onderdompelen in de bookmakers. En hopelijk het zonnetje aan de finish. En het plezier aan de finish. En dan gaan we misschien wel een stamineke opzoeken om een podcast op te nemen.
Trekken. Daar gaan ze. Vanaf de markt in Deinzen.
Ben je op te starten, reep weg.
Ja, dus
die gaat niet winnen.
We zijn eraan begonnen.
TripAdvisor of van op het gevoel af?
Altijd gevoel volgen. Ja, het gevoel. Maar doe ik nog maar een klein TripAdvisor'tje.
Ja,
4,8 minstens. En niet te duur.
Ik denk dat het net niet 4,8 kreeg. Maar van ons, ja, van ons wel. Gehoor.
Die Royco tomatensoep, dat scheelt toch gewoon 3/10. Maar ook dat is mooi.
Hoeveel suiker zat daar?
We zaten dat wel in een pan gedaan.
Daarom zijn we zo blij. Lekker suiker.
Zou dat wel in een pan gedaan?
Royco tomatensoep.
Weet je hoeveel poeder in zo'n grote pan moet? Voordat je zo'n grote pan...
even een soepkop in orde, pik.
Ja, maar dan kom ik ook weer in een
naar voren. Achter. Ja, door.
Kan hij naar achter? Even kort, want we gaan het zo over de situatie hebben.
Ah, oké, start gezien.
Even voor de luisteraars, we gaan het ook nog over Nokere Koers hebben. We gaan het over Tirreno hebben, over Parijs-Nice, niet vergeten. En natuurlijk over La Primavera. Maar eerst even de situatie.
De situatie moet even uit ons hoofd.
Lekker dagje.
Ja, start gezien. Jij hebt Deinzen. Fabio gesproken. Toch? Fabio zag er goed uit.
In een klein, mag ik dat even noemen? In een klein mobielhompje.
Ja.
Was geen grote slopende DSM-bus, maar het was een klein mobielhompje. Hij zat op de stoel van de chauffeur.
Voorstoel,
ja. Op de voorstoel. Hij kreeg, omdat het contact niet aanstond, kreeg hij het raampje niet omlaag. Ik beschrijf even heel gedetailleerd de situatie. Ja. Want het was een gesprek tussen de spleet van de deur erin. Hoe is het, Fabio? Gaat lekker. Hij had praatjes. 20 meter verderop was de
Soudal-bus.
De Soudal-bus. Soudal-Quickstep-bus. En er waren krachttermen die over en weer gingen. Er was goede sfeer. Alleen in Deinz.
Gaf je trouwens, Ivan van Mol gaf je daar een knuffel. Ja, ja. De dokter van Quickstep. Ja. Weet je wat die nog kent? Die heeft hier dus de middag doorgebracht.
Wat?
Ja, die is vriend van Christophe. Die heeft hier de hele middag de charcuterie op zitten eten.
We zagen hem nog lopen.
Ja, die was net weg. Toen
dokter Ivan.
Ja, dat is grappig, hè? De wereld is klein.
Hart van de koers. Dus, zoals de luisteraar al heeft kunnen horen, heel prettig dagje. Nokere koers stelde wederom niet teleur.
Nee.
Tot aan het moment. Het heeft helemaal niet teleurgesteld. Maar laten we even gaan naar het moment dat wij aankwamen aan de voet van de Nokere Berg. En wij dachten...
Ik denk dat je nog even een kilometer terug moet.
Neem ons een kilometer terug.
Een kilometer terug staat de boog van de laatste kilometer.
Ja.
Daar staat een meneer in een oranje hesje met een kapiteinspet op. Die had hij zelf gekocht, denk ik.
Commissaris Mikkelijnen.
Er stonden allemaal tekens op.
Vonkel!
Er stonden geen politietekens op, maar het was wel een pet.
Hij had wel een pet, ja.
Hij zegt, ja, ik denk niet dat jullie die kant op kunnen, maar je mag het van mij proberen. Ja, het gas al ingedrukt toen hij zei het mag.
Ja.
Dus toen reed Steve, die reed daar in die Skoda. Eigenlijk vol toeterend, zwaaiend naar de sponsors.
Ja,
daar vol die Nokerenberg over. En, nou ja, bovenop links. Daar was vroeger altijd bevoorrading. Nu nog steeds wel, volgens mij, een plaatselijke ronde. En dan hebben wij vorig jaar daar ergens bovenop links op een soort gravelpad.
Ja.
Modder. Ja, althans, geen modderpad. Dat was toen een gravelpad geparkeerd. Nou, dan gingen we nu weer proberen.
Nou, we kunnen wel zeggen. Dat is gewoon... Dat is gewoon ons pad.
Dat is ons pad, ja. Ja. Dat is ons plekje.
Nee, maar we hebben precies. Ja. Dus daar staan wij altijd.
Ja. Dus ik vond het ook gek dat er een auto voor stond dat we van de achterkant in moesten.
Maar heel, ja.
We waren de late kant misschien.
Precies. Ja, late kant, mensen, half uur voor de finish.
In ieder geval, ja, we rijden pad van de andere kant op. En dan is het nog best wel, dan ook een bergen ligt hoog. Dus we moesten best wel een stukje klimmen. En dat werd modderiger en modderiger. En gang is alles. En steef gas. En op een gegeven moment, ja...
We moeten blijven bewegen!
Ja, bewogen we niet meer.
Op een gegeven moment heb je het punt dat je niet meer terug kan.
Nee. Nou, dat waren we gepasseerd. En toen reden we ons eigenlijk, gleden we zo het pad af, een kuil in. En dan stonden we.
Vast. In de Vlaamse klei. Want dat was het, hè? Vlaamse en kleierige werd het niet.
Toen werden we eerst van de regen in de drup geholpen door drie gasten.
Ja.
Die zouden ons wel even eruit duwen, maar die waren een beetje lam.
Ja, die waren lam en die zaten ook te zeiken. Geen camera, want Gappie was aan het filmen natuurlijk. Dat was natuurlijk die genoot.
Hij zei, nee, hij wilde per se geen camera en dan moesten we voor tekenen.
We hadden later, even fast forward naar 2 uur later. We dachten, we laten hem staan, we gaan wel wat fixen. Kwamen we ze nog tegen... 200 pieken?
Ja, 250.
250 vroeg hij eerst. Jij kreeg 150. Ik zeg 200. Weet je, ik dacht, ja, ik kan beter een plan B hebben.
Ja.
Maar jij zei, Steve, dit is een lul. Dit is een lul.
€200 geven.
Ja, dus degene die dit was...
Ja, was gewoon een beetje vervelend.
Regen in de drup.
Daarna werden we geholpen door...
Dit was gewoon een lul.
Die moest werken in de VIP-tent, maar die heeft eerst zichzelf helemaal bemodderd om ons eruit te krijgen. Wat
maar,
een baas.
Ja, maar jas uit. Die moest dus werken in de VIP-tent. Jas uit, mouwen opgestroopt. Ging ons helpen. Moest in de VIP-tent werken. Zag er netjes uit. Ja. Kwam gesoigneerd aanlopen. Ja. Zwarte
pantalon. Over ons pad.
Weet je wel? Ja, over ons pad. Nou, hij had geen keuze om... toen we zeiden, help je misschien even? Nou, ik denk niet dat... Ik denk dat hij de keuken
heeft
gestaan.
Geprobeerd. We hebben echt niet de pet erna gegooid. Maar ook...
Ondertussen... Ja. Helikoptertje kwam over en ze doen een aantal plaatselijke rondes hier boven de Nokere Berg.
Twee rondes gemist.
Dus wij dachten, shit, we moeten nu echt iets van die koers.
Ja, lang verhaal kort, we kwamen er niet uit, we stonden echt vast.
Echt.
Auto op slot. Wij hebben de laatste ronde gezien.
Ja.
Gaan we het zo nog over hebben. En toen kwam Stijn ons ophalen.
Ja.
Of mij ophalen.
Ja,
toevallig.
Die zit.
Maar jongens, ik had toevallig contact via Insta met hem gehad.
Met de letterlijke tekst, jongens, dit is Vlaanderen. Dit lossen wij wel op.
Precies.
Nou, en nu zitten we hier.
Het is net Colombia. Ze lossen altijd wel op. Duurt iets langer.
Het is gelukt, want Christophe heeft connecties. En niet één boerconnectie en niet twee boerconnecties. Maar de derde die overigens ook Christophe heette. Althans, daar zijn we maar een beetje van uitgegaan. Hij reageerde erop. Grappie en ik zijn met hem in de auto. Jij zat alleen maar koolhydraten in je hut te stoppen.
Nou, ik heb hier gewoon gezellig tijd gehad. Ja.
Nee, dat was wel duidelijk. Jij zei op een gegeven moment ook, ik kan ook vanaf hier fietsen. Want even voor de luisteraar, jij fietst dus vanaf hier naar...
Naar Gerlos.
Naar Gerlos, ja. De Chin-Chin.
De Chin-Chin naar Gerlos. Ja, ik heb een vraag zelf. Hij is daar bezig. Ik kan niet skiën.
Ja, fiets even door.
Dus ik zeg, nou, ik ga wel fietsen en dan ben ik er de laatste avond. Nou. Dus.
Grappie en ik hebben echt een avontuur met die Christophe gehad. Het is allemaal op beeld, maar die had teksten. Ja, echt, we lagen op de grond van het lachen. Grappie in de achterbak. Het was zo'n helix, ja, weet je wel. Ja. Ben je getrouwd? Ben je gelukkig getrouwd, Christophe? Ja, op zijn West-Vlaams. Ja, is dit West-Vlaams trouwens? Ja. Weet ik niet, maar op zijn Christophe's. Ja, getrouwd. Gelukkig getrouwd. Mijn vrouw is gelukkig. Ik ben getrouwd. Ja. En zo nog 12 van dit soort teksten. We hebben genoten. Hij klinkt die kabel vast aan die Hilux. En hij geeft me een hengst op het gas, jongen. Echt,
was er zo uit?
25ste, nou, niet helemaal zo. Maar dat is niet voor de podcast. Maar het is gelukt. Ik wil eerst even dat die auto weer goed rijdt. Maar het is gelukt. En de auto is eruit.
Hij ging toch door aan Jim?
Hij staat op de Nokerenberg. Skoda Kodiaq. Kodiaq, je hebt ons ver gebracht. En ook vanavond zijn we hier weer meer dan
dankbaar. Het is dan weer een avontuur, toch? Ja, daarom.
Dus hoeveel Skoda Kodiaq zijn op de Nokerenberg geweest? Ze zijn uit de klei getrokken.
Ja, daarom. Nee, daarom. Het was een mooie dag. En hebben we het nog niet eens over de koers gehad. Kun je nagaan. Dus,
wij zaten, om het over de koers te hebben en dat meteen maar eventjes de revue te laten passeren. Wij stonden echt beter dan vorig jaar. Vorig jaar stonden we binnen, bocht, Lau, weet je nog?
Ja.
En toen kwamen die gasten een partij hard langs. Niet te doen. Mag 4. Alleen we stonden in de binnenbocht, dus we zagen ze niet aankomen. Ja. Die stonden in de buitenbocht, hadden we ineens 150 meter of 100 meter.
Je zag het beter.
En wat was nu je indruk van de snelheid van die mannen?
Iets, ja, hij werd lager ingezet.
Het was behapbaarder, hè?
Ja, toch? Ja. Als je er echt zo dicht op staat als laatst. Want er stond nu iemand op onze plek.
Ja.
En die was een peukje aan het roken. Ik zeg, hij moet een beetje doorreuken. Want Tim die rijdt zo die sigaret uit de man. Zijn kegel eraf. Precies. Nee, maar ja, we hebben dus die sprint gezien. En dat was toch wel weer indrukwekkend. En we konden het iets beter aanschouwen. De andere keer was echt binnen 1 seconde zoep. En nu zag je ze van iets verder aankomen. Maar meteen met de deur in huis te vallen, Melier wint. Maar ook niet met een beetje voorsprong. Want bij ons zag je al, wij stonden op 150 voor de meet. Denk ik. Je zag al, hij gaat winnen.
Ja.
Toch? Er was geen twijfel.
Ja, hij had in die het laatste bocht. Het is niet echt een bocht, maar die daar had hij al, denk ik, meet of 10.
Ja, maar het is een hele rare sprint. Je moet hem echt masteren. Hij sprint bergop op kassei.
En voor de luisteraar, Lau heeft 6 keer Nokeren gereden.
Ja, 6 keer. Ik heb nog nooit gesprint, daar, okay. Ook voor de luisteraar. Maar wat ik heb dus van horen zeggen van Max Walscheid en dat soort personen met wie ik wel eens Nokeren reed. Omdat het bergop op kassei is, kan je heel moeilijk nog over iemand heen komen, zeg maar. Dat je echt versnelt. En het is vooral is het met hele hoge snelheid aankomen en die dan vasthouden tot aan de meet, zeg maar.
Je kan niet versnellen, omdat je
omdat die fiets onder je onderstuit. Je hebt niet, zeg maar, dat je...
Het is alsof je in de Vlaamse klei
Het is niet dat je denkt, ga eens even op een kasseistrook versnellen als je Roubaix rijdt. Hè? Want mensen rijden met hele hoge snelheid, dus voelt een beetje hetzelfde. Ja, dan moet je zoveel meer power voor hebben als dat je even gaat staan op de weg.
Kan
op
een tork niet kwijt.
Nou, op een gladde weg versnellen, dan ga je staan en dan demareer je. Maar op een kasseistrook versnellen, dan moet je echt metertje voor metertje bij iemand wegrijden, toch? Dus dat is eigenlijk ook wat er in die sprint gebeurt. En daarom is eigenlijk die sprint, dat is dan die afdaling. Die hebben we dus vandaag met de Skoda mogen doen. Ja. En dan up en dan... Zeg maar vlak voordat de kasseien beginnen, begint hij al omhoog te lopen. En daar moet je eigenlijk al op topsnelheid liggen vanuit die afdaling. Ja. En jezelf dan afschieten op die kasseien. En dan moet je maar hopen dat je tot aan de finish volhoudt. Je kan natuurlijk wel gigantisch stilhouden. Nou is de lead-out ook vaak, zeg maar, tot de kasseien. Dus die rijden vol nog op die betonblad. En als ze op de kasseien zijn, dan sturen ze opzij. Dan kan een sprinter op gang komen. En ik denk dat Soudal dat... Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, de laatste kilometer niet op tv gezien. Maar hij kwam met zo'n voorsprong langs.
Onmoverende redenen. Hebben we nog iets van het koersverloop meegekregen? Want wij stonden natuurlijk de laatste, laten we zeggen. Volgens mij kwamen wij bovenop de Nokerenberg aanlopen. Bij toen op het grote kilometer scherm 20. Ja, precies.
Die heb ik allemaal gezien.
Tim Wellens.
Ja. Die was daar. Die
Steve,
was dus...
zeg jij. Steve, ga even voor het blok zetten. Steve, Tim redt het. Tim redt het. Maar, hij gaat het redden.
Hij had ook maar 50 of 100 meter voor. Maar ja, het is voor het eerst dat je het ziet. Maar die was inderdaad heel erg actief. Die is gewoon mega goed in vorm dit jaar.
Ja.
Dus we moeten Jim nog een keer over aan de tand voelen misschien. Maar, want die vindt daar nog wel van Milanse trainingsschema, toch?
Ja. Gewoon heel hard.
Ja.
Ja, het is heel gek. We rijden ineens heel goed. Tot,
dus, tot nee, maar die rijdt gewoon supergoed. Ik vond het ook vet om te zien, want op plek waar wij stonden, stond Fabio, lag misschien nog derde of Fabio misschien zelfs vierde. Ja. Fabio Jacobsen. En hij werd tweede, dus hij klopt eigenlijk Philipsen, die ook goed vooraan zat daar. Dus ja, die is aan de beter aan de hand. Nou was het denk ik ook wel een koers. Er was wel een kopgroep open over, zeg maar 20 voor de meet van een man of 50, 60. Nou, daar zat hij goed bij, maar er stond niet heel veel wind. Dus en er was ook geen regen, dus voor mijn gevoel is hij niet heel zwaar gemaakt door het weer. Hè. Ik heb ook nog geen, om moverende reden, nog geen interviews na de finish gelezen, maar daar gaan we dan maar vanuit. Maar dat vond ik wel positief eruit zien. En hij had dan nog Eekhoff bij zich en nog een andere jongen daar op het laatst, zeg maar. Dat zag er goed uit. En voor de rest, ja, het is gewoon wel weer, wat we al voor de start zeiden, voorbeschouwing, het is gewoon wel weer een massasprint geworden. En soms is dat helemaal niet erg op een woensdagkoers. Dat is toch gewoon vet als je daar staat en die spanning voelt en dan komen ze, weet je.
Heb jij de uitslag bij de hand?
Ja. 1, 2, 3 hebben we al gezegd, maar die gaan we toch herhalen?
Ja, 3 nog niet.
Oké. 1, Timmerlier. 2, Fabio Jacobsen. 3, Jasper Philipsen. 4, Pascal Akkerman. 5, Simone Consonni. 6, Tom van Asbroek. 7, Michael Zeilaert. 8, Milan Mente. 9, Hugo Hofstetter, maar al op 4 seconden. 10, Pavel Bietner, ook van Team DSM. Dus die heeft hem dan aangetrokken voor Jacobsen.
Michael Zeilaert.
Ja,
is dat nou wel of niet de zoon van? Beetje een klein beetje.
Nou, volgens mij is het een neefje. Volgens mij is het een neefje. Ik hou hem weer van de vliegtuigstand af hoor. Ja. Als je dit soort vragen gaat stellen, dan knal ik gewoon zijn procijnings open.
Bij deze. Doe eens.
Rietrui.
Daar hadden we nog even met een man of 12 in discussie over.
Dan moet je wel de desktop versie hebben. Maar toch ook al wel een tijdje prof hoor.
Ja.
Vorig jaar eerstejaars prof en daarvoor altijd voor Serg en Hegens. Hegens is hij echt prof geweest. Ja. Hij was een hele jonge prof. Merk nog 3 jaar terug, 3 jaar terug naar de Contis. En nu gewoon strak tot 2026 onder contract bij Tudor, bij Fabian.
Ja, en bij Arvid.
Nou, het is de Nederlandse connectie van Tudor, de Dutch Mafia. Arvid de Klein, Rick Pluimers en dan Michael. En dat zijn wel de mannen die dan, volgens mij zetten trendteams af in die ene sprint in Parijs-Nice. En dan hebben ze met de 3 Nederlanders die koers afgemaakt. Ja, en dat is natuurlijk wel heel vet. Ja, dus
klak-af effect.
ja, Rick Pluimers zit in de klak-af groep.
Erelid.
Maar vandaag startte Arvid de Klein niet. Die zal ziek geweest zijn of iets hebben gehad. En was het voor Michael, mocht hij zelf proberen. En ja, als je dan zo kort toch sprint, dan is het toch wel even een lekker gevoel, weet je. Een uitslag binnen.
Conclusie. Mooie koers gezien. En Nokere stelt nooit teleur.
Want we kwamen natuurlijk op het laatst aan. Maar dat ene eurotje wat ik nog in mijn zak had, dat werd op Danny van Poppel ingezet. Ja. Bleek Boy te zijn.
Maar hij zei het ook nog.
Ja, hij zei het. Ik zeg, joh,
wat dacht je toen? Boy, even niet luisteren. Maar jij denkt dus op Danny van Poppel.
Nee, hij zei van tevoren wel, het is wel Boy. Ik zeg, gaat Boy maar 50 euro bezorgen. Ja, het stond 1 op 50. Hè. Ik had bij 1 euro. Mijn geld was op.
Het mooie, als je daar aan de laatste 300 meter langs de kant staat, zie je natuurlijk eerst de eerste, laten we zeggen, 40 voorbij peren.
Ja.
En dan zie je de rest van het pak binnenkomen en Boy
zat volgens mij is het gevallen.
Denk het ook, ja. Er kwamen er een paar gasten, echt, die zagen eruit alsof ze hun Skoda uit de klei hadden getrokken.
Laatste kilometer is echt eng.
Ja.
Echt eng. Als een van de engste kilometers, zeg maar, in het wielrennen. Want je hebt dan bovenop, heb je dat bochtje naar rechts. En dan rij je onder die boven de laatste kilometer door. En dan rij je dus over die betonplaten met een paar bochtjes naar beneden. En iedereen wilde dus als eerste op 300 meter voor de meet, met zo hoog mogelijke snelheid, als eerste die Nokerenberg beginnen, want dan win je. Dat is een beetje waar Mathieu van der Poel, toen hij voor Corendon reed, is hij daar nog een keer heel hard gevallen, volgens mij.
Is dat het jaar dat Kees Bol won?
Ik denk het wel, ja. Maar in ieder geval, Mathieu viel, een dag later reed hij toch de Nain, en toen uiteindelijk won hij de Amstel. Ja, 19, precies. Denk ik. Dus
nee, het is angstaanjagend.
Ja, het is de engste kilometer, weet je. En daar werd wel gevallen dit jaar. Ja. Dus dat, ja, dan zie je, dan ben je weer meteen met beide benen op de grond. En dat je dat ziet, dan denk je, oeh, die jongens hebben toch wel een zware stiel. Er reed nog één, die had zijn sleutelbeen gebroken. Ja. Moest toch nog even naar de bus toe fietsen. Toch?
Ja, dan maar bij de van de weg vibes.
Ja, toch? Ja, heb je een sleutelbeentje gebroken. Dus,
Fijn. Die laatste kilometer heeft ons ook de adrenaline bezorgd, waardoor we misschien een klein inschattingsfoutje hebben gemaakt om door wel over ons beblubberde pasje te gaan.
Jij reed daar wel.
Klein inschattingsfoutje.
Als koning ploegleider over de laatste kilometer.
Maar we mogen stellen, Nokere heeft weer niet.
Volgend jaar gaan we weer, toch?
Ja, en misschien zit er nog een, na deze podcast misschien wel een klein staartje. Maar
Sinkeldam-cornertje.
Ja. Lau, we gaan het hebben over de wieleractualiteit naast Nokere. We gaan even terugblikken. We gaan het hebben over Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico. Even vooraf. Wat was dit jaar de mooie? Hè? Want het is nu wel een stuivertje wisselen. Er is wel een soort van lichte voorkeur.
Ja,
maar, nou, 2024...
Kijk, de mooiste koersen zijn natuurlijk vaak de koersen waar spanning is.
Ja.
Nou, in de Tirreno was hij uiteindelijk vet te zoeken, Jezus. Toch?
Ja.
Wat onze Jonas daar uit zijn benen schudde, dat was fenomenaal.
Zullen we die dan eerst even pakken, Tirreno? Okay. Want dan eindigen we met Parijs-Nice. Daar is namelijk best wel wat over te vertellen. Vinkje?
Nou, Jonathan Mielen...
Vinkje bij Jonas
van beter misschien nog wel dan vorig jaar. Misschien beter dan ooit. Die gaat gewoon rijden en kijkt een beetje door zijn frame heen... om te kijken of er nog een wiel is. Ja. En op een gegeven moment weet hij, gaat er niemand meer zitten. Want ja. Ik rij 6 punt zoveel watt per kilo voor 10 minuten. En dan kan eigenlijk niemand anders op de wereld. Of in ieder geval niet in dit peloton. Dus het is logisch dat ik...
Hoe lekker moet dat zijn dan?
Het lijkt ook wel alsof hij zijn wattages wil trappen van... Want hij kan natuurlijk, hij stond ver voor. Hij kan niet de laatste bergrit, kan hij natuurlijk in het wiel gaan zitten. En maar hij is aan het trainen.
Ja.
Hij moet goede wattages rijden. Ja. Anders moet hij thuis harder trainen misschien. Maar ik bedoel, vroeger was er nog wel meer van... Nou, ik heb de koers in de tas en dan geven we verdeel en heers. Maar er wordt nu alleen maar geheerst, lijkt wel.
Ja.
Dat vond ik wel een frappant. Want je kan er ook voor kiezen om die derde bergrit niet per se te winnen. Hè?
Zou hij nou ook nog, wetende wat zijn wattages zijn... al die testen die er allemaal gedaan worden... zou hij ook nog met onzekerheid aan de start staan...
Ik denk wel, hij is wel koers. Gegroeid in zelfvertrouwen als je dat zo ziet en de kop. En
ja, het is meer bravoure gekregen.
Ja, toch? Ja. Ja, hij zou van minder bravoure krijgen. 2 keer de Tour winnen, je bent 27. Ja. Hoeveel koersdagen had hij? 10? Hij had 8 overwinningen of zo. Ja. Met die Camino en dan Tirreno erbij, weet je. Dus ja, gewoon mega. En wat ik mooi vond om te zien, Philips won daar 1 koers, maar Milan ook 2. Dat vond ik ook wel heel sterk, zeg
Schrijf
maar.
Schrijf hem maar op voor de komende koersen.
Nou ja, weet je.
Sterk is hij.
Sterke, grote, Chipo-achtige.
Brede schouders.
Chipo, toch?
Ja.
Dus dat vond ik wel een goede sprint. En Philipsen, die bevestigt toch wel weer meteen. Ja. Nou, Melier die daar dus tweede wordt achter Philipsen. Maar ik vond het ook wel weer mooi om te zien. Want je had die chaotische sprint dat ze vielen in die laatste bocht. Waar Philipsen eigenlijk een beetje doorduwde en het niet doorpaste.
Ja.
Dat Bauhaus, die wint toch wel jaarlijks een World Tour rit.
Ja.
En ik... Volgens mij was 2018 zijn eerste jaar. En was die ploegmaat van mij bij Sunweb. Ja,
staat op jouw rocket.
Ja, hij staat op mijn rocket. Die heeft 17 was eerste jaar.
Verkeerd gespeeld.
Die heeft de Giro gereden.
Ja,
dus... toen was dat een beetje zo'n Neo. Dat interesseerde me al niet zo. Maar hij heeft toch wel zijn plek verworven in dat World Tour peloton. Dat vind ik op zich wel ook wel weer grappig. Omdat, het is toch een ploegmaat geweest. Je volgt
pakt wel steeds een overwinningje mee.
Her en der in het voorjaar. En het zijn geen kleine koers, rit in... trainen, maar voor de rest, de spanning voor het klassement was vet te zoeken.
Nee, het was niet een Tirreno om over 15 jaar nog over na te praten. Vingegaard won voor Juan Ayuso op 1:24.
Van Ayuso trouwens.
Laat mij heel even de top 10 doen en dan kan jij wat dingen eruit pikken. Jay Hindley op 1:52. Isaac Del Toro, Ben O'Connor, Arisman, Uit de Broeks, Kemna, Pidcock, Vakkelen. Vokkelen.
UAE. Tijdritten.
Zo. Hallo.
Al een stap gemaakt hoor. Zo. Ayuso die weet Ganna te kloppen, maar in de Parijs-Nice pakken ze de ploegentijdrit. Hadden ze een beetje geluk met wat de twee andere favorieten, Soudal Quickstep en Visma Liezenbeek, die de wind rijden en die hadden op een rechtstuk opeens wind tegen of wind mee. Nou ja, je weet ook als je in de polderfiets wind tegen of mee is een wereld van verschil. Dus dat was voor die ploeg ook wel echt onheerlijk. Maar ze hebben gewoon echt een stap gemaakt op het gebied van tijdritten. Als Ayuso Ganna klopt, dat is een ventje van 65 kilo oppervlakke tijdrit. Ja. Weet je, er zaten wel bochten in, maar dan nog.
Weet je wat ik mooi vind aan die ploeg? En dat is eigenlijk ook dezelfde reden. Sowieso geswanjeerd. Maar ik heb toch, ik wil niet, ik heb toch, en soms, het is een beetje een boevenbende. En dat bedoel ik niet dat het echt boeven zijn, dat ze snoepjes pakken pikken uit de kruidvat. Maar ik bedoel, boevenbende is het zijn wel allemaal soort van ongure types zoals ze eruit zien. En vandaag stonden wij in Deinzen, stonden wij naast de UAE-bus, stond er ook weer een random verzorger, bolle gast, kale kop, baardje, penose uitstraling. En ik zag op een gegeven moment het interview van...
Zat bij Ferry op
van,
de camping.
Bij wijze van. Ik zag een interview van Del Toro en die stond voor de bus en achter de bus kwamen er allemaal gasten uit die bus en in die bus. En het was een zoete inloop van allemaal... allemaal stoppelbaardje, mafioze uitstraling. Alsof ik naar een uitzending van Mokro Mafia aan het kijken ben, jongen. En toch, en toch is het wielrennen ook bij zo'n ploeg
gebaat.
Gewoon een boefjesploegje. Weet je wel, maar die hebben wel even een... Want je zou ze tekort doen als je het echt een boefjesploegje zou noemen. Die hebben echt een stap gemaakt.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook geld om goede te... Ja. Ze hebben dan die Del Toro.
Ja, ja. Hey.
Maar ook Morgado, toch?
Maar
dat zijn die twee Neo's. Ja. Dat zijn de twee Neo's tot nu toe van het jaar. Maar die, of misschien mis ik
maar die Del Toro, die wint dus een semi-massasprint. Die gaat er in de laatste kilometer door, wint die een etappe. Hij doet knechtenwerk en hij gaat in Tirreno met de beste benen bergop. Wat is dat voor gastje?
Ja, weet ik niet. Vorig jaar toen Lavinier gewonnen was een verrassing.
Ja.
Dan denk je, hij stond op de lijst, op de scoutinglijst van Tietema. Won die Tour Lavinier en dan gingen we één met dollar zwaaien of met euro zwaaien. Daar kan toen de Tietema niet tegenop. Maar dat was best wel een verrassing. Volgens mij won hij in de laatste rit ook met een lange ontsnapping in een bergrit of zo.
Ja.
In ieder geval niet dat je denkt, hij heeft het hele jaar gedomineerd. Maar hij is nu gewoon echt overal is hij daar. Ja. Die Morgado, die vind ik, die heeft daar niet... Trainer, of die is daar dan niet meestal in ieder geval niet in beeld geweest. Ik weet niet of hij heeft gereden, maar zoals die in Samin reed.
25, ja precies. Ja.
Weet je, ja.
Klote kassei.
En zoals hij daar in het openingsweekend reed. Dat is gewoon ook gewoon een... En dat is ook wel echt... Iemand met een postuur daarvoor.
Ja.
Maar dat zijn gewoon wel Neo's die er meteen staan. Weet je, die hebben nog geen don hoeven halen hoor.
We gaan naar Parijs-Nice, Lau. Maar met één eervolle vermelding. Toch nog even. Wie wordt er elfde?
Wout Poels.
Toch hè.
En ik vond Tim Arensman ook goed.
Nou.
Als je het hebt over eervolle vermelding.
Zesde.
Ja, ik heb daar in de bergrit wel een beetje op zitten letten. En dat zag er gewoon solide uit. Het is een jongen die vaak in de derde week boven komt drijven. Ja. Nou ja, als je dit dan in een eenweekse koers zo kan, dan heb je het aardig op de rails staan deze winter, zeg maar. En staat het al op de rails voor de komende tijd.
Klasse timen. Je hele team bij Pinoquet, goedje.
Ja.
Even kijken.
Crosser geweest ook.
Parijs.
Wij kan greffel, jongen. Kan
ja, jongen. Parijs-Nice. Matteo Jurgensen wint voor Remco Evenepoel. McNulty, Skelmose, Vlasov, Plep, Bernal, Kelderman, Gal, Roglic. Kijk, dit is een koers... Daar zouden we wel een hele podcast over kunnen vullen.
Ja, gaan we doen ook, toch?
Dat gaan we gewoon doen. We hebben 2,5 uur, dus laten we onszelf een beetje limiteren.
Mensen, ik weet niet of jullie veel file hebben.
Wat zijn we wijzer geworden als we kijken naar Remco Evenepoel? Zijn kansen om de Tour de France te winnen vergroot of verkleind na deze Parijs-Nice?
Kijk ik vooral naar de Tirreno. Ja, ze hebben nog niet tegen elkaar gereden. Maar ik heb wel het idee dat Jonas Vingegaard nog een hoger niveau had dan Remco en Jurgensen vandaag. Ja. Zeg maar, of vandaag afgelopen week. Dus wat dat betreft, en dan met die ploeg die Jurgensen bij zich heeft, lijkt het me een lastig verhaal om te winnen. Maar ja, hij verrast al jarenlang natuurlijk. Maar als je naar die week kijkt, denk ik toch wel een beetje kleiner misschien. Want ook Jurgensen... is in principe maar de vierde man bergop of zo. Ja. Jumbo-Visma, hè? Vijfde man bergop. Want je hebt dan nog Koes daarvoor en nog veel meer mannen. Dus ook de sterkte van de ploeg. Ja, dat geeft maar de sterkte van de Visma-Lease. Hij gaat straks gewoon weer op kop rijden. Terwijl die nu gewoon Remco klopt in die Parijs-Nice, weet je. Dus ook dat geeft maar weer hoe sterk die ploeg is.
Was hij de sterkste renner in de race?
Nou, die laatste dag volgt hij wel Remco. Hij was zeker bij
de beste. Nee, sorry, ik heb het over Remco.
Ja, Remco, Remco. Oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht dat je over Jurgens had.
Nee, Jurgens hebben een hele analyse over.
Oké, okay,
van de groep. Eerst even van de groep. Remco.
Kijk, ik denk ook wel, een stukje tactiek hoort ook wel bij de sterkste renner in de race zijn. En je hebt her en der ook wel, lees je wat in het nieuwsblad. Hij koest altijd zo ver van voren. En ik ken dat gevoel, want hij was altijd een beetje naar de finish aan het zeuren. Hè?
Ja.
Van, ik ben eigenlijk wel de sterkste, maar... Ja.
Laat dat beetje maar weg.
Ze knallen uit mijn wiel. Ik ben de sterkste.
Maar externe factoren de schuld
net even, ik zat net even kut geplaatst. Of ze knallen net uit mijn wiel. Of ik had net die...
Lag niet aan mij, lag aan mijn wiel. Lag niet aan mij, lag aan mijn
ik wil me nou niet vergelijken met Remco Evenepoel. Maar dat gevoel van...
Jij kan ook wel een beetje zo'n zeurkous zijn.
Ja, het gevoel van goed zijn, maar dan er niet van weg kunnen rijden. Ja, dat gevoel, weet je wel. Ja. Maar dat komt gewoon doordat hij inderdaad best wel veel van voren zit altijd. En dan knallen ze uit zijn wiel. En die explosiviteit om iemand uit zijn wiel te rijden, had hij nu eigenlijk niet. Nee. Jurgensen volgt, Vlasov komt terug de laatste dag. Dus sterkste man in koers zou ik hem niet willen noemen. Ik denk dat Jurgensen wel op dezelfde hoogte zet.
Had hij... Wat was je indruk van hem als je alleen kijkt naar de interviews na de koers?
Dat wil ik eigenlijk aan jou vragen. Want jij zei op een gegeven moment dat je een beetje... Nou ja, wat was je indruk? Vertel het maar.
Ik denk, ik krijg altijd een soort van vadergevoelens bij hem.
Ja.
Jongen, doe nou even rustig. ik heb Pogacar, toch ook geen kleine coureur, heb ik nog nooit een oud ploegmaat af horen zeiken. Die heeft het nooit over externe factoren. Die zeikt eigenlijk nooit. Die lacht altijd. Kan je ook wat van vinden. Ik bedoel, hij heeft de uitstraling van een 14-jarige natuurlijk. Maar Remco is wel veel... Ik denk dat hij veel... En dat is niet even nu in het voorjaar... maar ook afgelopen grote rondes... hebben we het ook al vaker over gehad. Ik denk dat er veel energie in interviews...
Weglekt.
En dat is negatieve energie. En volgens mij is een grote ronde mentaliteit... is ook gewoon... over de meet en alweer bij wijze van spreken... voor de meet al bezig zijn met je herstel.
Bij zowel Sportwereld of Nieuwsblad Sportwereld... als Wielerflits hebben ze dat ook ontdekt.
Ja.
Want het lijkt wel alsof de enige...
Leuk dat zou ook mee zijn.
Nee, maar de enige die na de finish wordt geïnterviewd... lijkt wel, is
Remco. Hij geeft altijd.
Het is nooit saai.
Remco, het is zeker niet saai.
Het is nooit saai.
En hij heeft ook goede teksten.
Weet je, bij Wielerflits heb je van die comments... achter de nieuwsberichten staan. Volgens mij boven de 20 wordt het geel.
Ja.
Licht. Ja. En als je dan zo zou hele
forum,
pagina...
Zeg maar. Ja, dat is goed.
Ja, gewoon het Wielerflits. Zo ziet Wielerflits eruit. En als je dat ziet... Kijk dat eerst even naar de gele dingetjes. Want daar is veel traffic op geweest. Dat zijn vaak dus drie artikelen over één interview van Remco. Dus ze hebben dat ontdekt. En dat wordt ook gevoerd. Maar... ja, jij keek ernaar dat je zei op een gegeven moment lijkt je bij dat je bijna een beetje afkeer begon te kijken.
Ik zat op een verjaardag de laatste etappe te kijken. En dan kijk ik op mijn telefoon en dan heb ik even slecht geluid. En ik had eigenlijk de laatste etappe niet helemaal gevolgd. Alleen de laatste 15 kilometer. En dan zie ik hem met Jurgensen over de meet komen. Of hij sprint dan uit zijn wiel. Hij komt over de meet en dan maakt hij zo'n...
Een telefoon.
Een Pogacariaanse... of een Jonas Vingegaard-achtige overwinning. Voor mijn gevoel hè, had dat gebillikt. Zo'n van, ik bel even. Ik zag ook overigens een hele mooie meme. Die zei, dat zag je zo...
Remco
die telefoon pakken. En dan, of die telefoon op de hoorn leggen. En dan daaronder zag je een foto van Jonas... die een telefoon aan zijn hoofd had. En waarbij er onderscript was...
Remco wie?
Remco wie?
Remco woe, ja precies. Nee, maar ik stel voor wat je bedoelt. En dat is ook wat jij zei. Ja, ik begin soms een beetje bijna geen fan meer te worden. En dan gaat hij opeens op 80 voor de meet.
En een dag verder. Ja, ik ben helemaal weer fan. Ja. Hey, Remco, als je dit hoort, ik ben helemaal fan.
Dat is precies wat ik zei.
Maar doe nou eens even twee tijden.
Ja, dit. Ik zei ja, totdat hij weer op 80 voor de meet gaat. Want dat deed hij dus de laatste dag.
Ja.
Of in de eerste koers van het jaar, weet je. Dus hij doet gewoon prachtige dingen. En tuurlijk, dat gaat hij gewoon moeten kanaliseren. Dat flap uiten naar de finish.
Ja.
En dat is gewoon echt de flap uit. Maar ja, wat ik ook zei, het is nooit zo. De pers heeft het ook ontdekt. Dus je ziet het ook allemaal drie keer terugkomen.
Ja, natuurlijk. En de sport heeft ook deze gasten nodig. We zitten natuurlijk te genieten. Oké, wat de sport ook nodig heeft is...
analyse.
Mannen bij nee, we gaan eerst nog even naar Primoz Roglic.
Oh ja.
Interview in het Nieuwsblad, volgens mij.
Van zijn trainer.
Van zijn trainer. De oude trainer van Wout van Aert.
Ja.
Zijn naam is Mark Lamberts. Ja, even vrije interpretatie. Hè. We proberen het een beetje iets soepeler in te steken dan het misschien op papier stond. Maar hij moest wennen. Hij moest wennen aan het eten. En aan de kleding. En aan zijn teammaats. Ja, het is toch wat anders. En aan de fiets. Het is toch wat anders als je met Wout van Aert een ploegentijdrit rijdt. Dan,
die geef ik hem.
Hij was misschien wel een beetje te hard gegaan in die ploegentijdrit. Ja. Maar ook die, oké. Hij reed misschien wel iets te hard, waardoor
hij zeker iets te hard. Want ze waren na 11 kilometer voor de meet, zei ik al, ze zijn er maar met 3.
Ja.
Want dit was de ploegentijdrit, hebben we het in de vorige podcast over gehad, dat je gewoon de tijd van jezelf telde. Ja. Maar ja, als je op 11 voor de meet nog maar met 3 bent, dan ben je langzamer dan dat je met 6 bent nog. Dus hij had op de tweede klim, want hij reed zelfs Jungels er al heel snel af.
Ja.
Dus die viel me op. Maar wat die Mark Lambert zegt...
Ben aan de kleding.
Hij zegt, ik weet dat het misschien belachelijk klinkt. Dat zei hij er zelf bij. Dus daar donders goed door dat je denkt van... Ja, maar hallo, voeding. Je bent al vanaf, weet ik veel... Wanneer is die Vuelta afgelopen? September. Weet je al dat je bij Bora gaat rijden met een bepaald soort merk voeding? Ja, dan moet je toch in maart het wel een keertje hebben uitgevonden... wat wel of niet bij je past, toch?
Ja.
Naast de fiets, voeding op en naast de fiets. En daarna kwam ook die kleding. Dat hij uit de ene keer had hij gloeiende handen... de andere keer had hij het weer te koud... Dat zijn dingetjes dat je denkt van... ja, maar dat zou een goede Roglic niet overkomen, zeg maar. Dus ik denk ook dat...
Moeten we ons zorgen maken over de vorm van Roglic? Of is er een plan?
Nou, ik denk, nee, kijk, daar is tijd zat. Kijk, bedenk even G.
Ja.
Die had geen koers goed gereden totdat de Giro begon en die won hij bijna, weet je. Dus het zijn ook wel, Roglic is 34 nu, denk ik. G is ook een oude renner, 37. Het zijn van die renners die weten dat ze moeten komen en die zijn er niet per se. Het zijn meer van die diesels en die komen wel in vorm gedurende het jaar. Maar ja, die voeding, die moet ze even snel... Dat vraagstuk, ik denk dat het vrij snel op te lossen is. Als je gewoon kijkt wat je vroeger had en dan moet je dezelfde samenstelling vinden voor je nieuwe, toch? Lijkt me logisch.
Maar... Kleding.
Ja, fiets. Kleding.
Ja. Fiets sowieso niet.
Nee.
Jij hebt die nieuwe SLA gereden.
Ja.
Ja, we zijn totaal niet onafhankelijk hier. Maar als er aan die fiets ligt, dan vreet ik mijn fiets op.
Die fiets die geef je een paar kilometer per uur extra.
Ja, joh. Ja. Oké, we maken ons geen zorgen over...
Maar ik denk wel dat hij met een minder lekker gevoel naar huis ging. Hij heeft nog nooit zo'n ronde gereden sinds hij 2016 prof werd.
Dit soort rondjes won die.
Altijd. Maar in ieder geval niet zoals hij nu reed. In ieder geval. Dus hij gaat zeker even naar huis gegaan zijn met het idee van... Serieus werk aan de winkel. Maar een wake-up call in maart kan soms... Hoeft helemaal niet slecht te zijn. Hè? Lens heeft hem ook een keer gehad dat hij te dik aan de start kwam. Of weet ik veel, weet je. Dus dat kan allemaal goed komen. En in de huidige tijd waar zo'n Vingegaard... dan is het gat opeens erg groot. Hè? Daar zit je dan naar te kijken. Dan denk je, weet je. Als Lens met te dik kwam, dan dacht hij... Ulrich is ook nog wel een beetje dik. Dus het maakt niet uit. Maar nu zit je tegen een topfitte Jonas aan te kijken.
Als iemand daarmee om kan gaan, dan is het ook wel weer Primoz. Zo. Dan is het wel Primoz Roglic. Ja. Die kan wel tegen een stootje.
Het is een mentale, knijtersterke gast. Toch heeft hij ook wel zijn dingetjes gehad, denk ik. Want hij heeft ook op het punt van stoppen gestaan, toch? Ja. Dat hij in de Vuelta nog een keer hard viel. Dus, of in ieder geval dat hij dacht, zo hoeft het voor mij niet meer. Dus ook Primoz, die kan kraken. Maar die gaat niet kraken van een pak oude handen of pijn in zijn pens, denk ik. Ik denk dat zijn wel kleinere hobbels dan die hij al overwonnen heeft.
Over Lens gesproken, je noemt hem al even.
Ja.
Wie was het, de gast in de move?
Jurgensen, Matteo.
Heb je het gehoord? Geluisterd. Dat is leuk, hè?
Zeker. Ja, leuk, ja.
Sowieso.
Lekker praten.
Even Jurgensen.
Die kennen wij.
Die kennen wij.
Ja, toch?
Waarom kennen we die?
Hey, wij Cold Air zijn mee op.
Ja, jongen.
Wij stonden tijdens de Monaco-tapes voor een stoplicht te wachten in Nice. En toen kwam hij naast ons staan. Een klein praatje meegemaakt. En waarom kwam hij... En hij zei, ik woon hier. Ik zeg, hier, ja, waarom niet in Monaco? Want we zijn de Monaco-tapes aan het maken.
Maar verdien je niet genoeg, man.
Ja, jezus, bij dat Movistar. Amerikanen betalen dus altijd belasting in Amerika. Dus voor hun maakt in Monaco wonen niet zoveel uit. Ja, dan kan je beter een huur van 1.000 euro betalen dan van 10.000 euro wat het in Monaco is. Dus dat was de reden. Maar dan had hij wel in ieder geval dezelfde training roads of de trainingsgebied, zeg maar, wat gewoon mooi is. En dan luchthaven vlakbij. Dus die voordelen heeft hij allemaal, maar de belastingvoordelen niet.
Hij wint Parijs-Nice. Hij rijdt de stenen uit de straat in de zin van Parijs-Nice winnen in de koersen daarvoor ook. Hij lijkt echt weer een stap, en ik zeg even lijkt, in ieder geval in de uitslagen weer een gigantische stap te hebben gezet. De bladen schrijven er ook ronduit over. Deze man heeft in het regime van Jumbo-Visma weer echt een gigantische stap gezet.
Ja.
Toen dacht ik, kunnen we dat op de een of andere manier objectiveren? Hè? Gewoon even, we kunnen allemaal langs elkaar zeg maar achter elkaar aanpraten, maar ik ga de professor eens even bellen. Kan Matteo Jurgensen een grote ronde winnen. Ja. Als je Parijs-Nice kan winnen, dan is een misschien een soort van logische volgende stap. Kan je een grote ronde winnen.
En de Giro kwam met twee Excelletjes.
Ja.
Want we gaan straks naar een voice-appie luisteren. Ja. Ik wil het even een beetje...
Context geven.
Twee Excelletjes waarin die rit 6 en 7 van Parijs-Nice zijn vrijwel altijd vrijwel hetzelfde.
Ja.
He, dus Nies, Cotopaille, de Col d'Aise, die andere daar.
Nou, in ieder geval lengte, intensiteit, hoogtemeters.
Hetzelfde klimmetjes.
Precies.
Dus hetzelfde route. Dus kan je heel mooi jaar per jaar vergelijken qua snelheden en tijden, klimtijden. Dat heeft Jim gedaan. En waar kwam hij achter? Daar gaan we nu naar luisteren.
Jim, die Matteo Jurgensen, rijdt die nou zoveel harder? Kom er maar in.
Oké, gasten, daar gaan we. Dus in die Excel die ik net gestuurd heb, zien jullie 2023 onderin en 2024 erboven. Ik heb rit 6, 7 en 8 gepakt van dit jaar en 7 en 8 van vorig jaar, want rit 6 was vorig jaar gecanceld. Dat maakt natuurlijk dus ook de aanloop naar de slotetappe anders. Daar komt bij dat eigenlijk rit 6 vorig jaar een veel zwaardere en langere rit was, meer dan een uur langer en meer hoogtemeters dan dit jaar. Maar natuurlijk, dit jaar zou je weer kunnen zeggen dat hij in rit 6 al behoorlijk uit zijn pijp moest komen om Evenepoel op achterstand te zetten. Daarom is de aanloop een beetje anders. Omstandigheden zijn natuurlijk anders. Maar als we eigenlijk het annuleren van rit 6 wegstrepen tegen een zwaarder rit 7 in 2023... dan kom je misschien met dezelfde benen aan in rit 8. En dan ga je, en dat is eigenlijk het mooie, twee bijna dezelfde ritten vergelijken. Want 2023 en 2024 hebben allebei in totaal 2465 hoogtemeters ten opzichte van 2296 dit jaar. Dus dit jaar een dikke 150 hoogtemeters minder. De afstand was ook 8 kilometer korter. En de duur was in totaal slechts 27 seconden minder. Ja, en dan ga je eigenlijk over de klimmetjes die we allemaal mee hebben genomen. De wat langere klimmetjes. De FAM uitrekenen op basis van de FAM. Dan het wattage per kilogram uitrekenen. En dan kom je eigenlijk op een gemiddelde FAM vorig jaar van 1551. Ten opzichte van 1558 dit jaar. Oftewel een verwaarloosbaar verschil. Met nogmaals ietsje minder hoogtemeters. En als je dat ook kijkt naar de omgerekende wattage per kilogram, ja, dan komt hij in totaal eigenlijk over al die beklimmetjes op 6,2 watt per kilo uit. En 6,2 watt per kilo in 2023 en 2024. Dus feitelijk zien we eigenlijk in die slotrit precies dezelfde Matteo Jurgensen. En zal het verschil toch echt vooral zitten, ja, in positionering. En niet zozeer in dat we hier een hele andere, fysiek sterkere Matteo Jurgensen aan het werk hebben gezien. Niet op basis van de cijfers althans.
Volk opvallend, ja. Deze analyse van onze Jim.
Precies net zo hard als vorig jaar toen hij achtste werd.
Ja, hij zegt dus eigenlijk, hij is slimmer gaan rijden. Hij is beter gaan rijden.
Nou ja, of de rest is minder gaan rijden. Ja. Ook. Dat kan ook natuurlijk. Ik vroeg ook meteen, het was nu natter in de finale. Ja. Vorig jaar was het misschien droog of lekker weer. Dat weet ik heb niet meer zo scherp staan. Maar ja, dat heeft ook invloed
op klimtijden. Ja, altijd als Jim, even voor de luisteraar, als Jim met dit soort analyses komt, dan heb jij altijd tussen de 5 en de 25 redenen waarom
wel of
het
niet
vergelijk moeilijk te maken is.
Nou, maar dat niet precies. Maar af en toe zeg ik iets en dan zegt hij ook precies dat. Ja. Dus hij geeft me ook wel eens gelijk. Ja. Weet je, wat ik zei, misschien was het niveau in de breedte minder hoog. Precies dit, zei hij ook.
Het is meer een manier om naar zijn prestatie te kijken.
Ja.
Wat me wel opviel, denk je dat ze op die laatste klim, die quatre chemin, de Col d'Huez op en dan naar rechts dat wijkje in, als het ware. Ik had het idee dat ze het
daar,
ja, waar ze even kijken, waar ze Vlas of losten.
Ja.
Heb je het idee dat Evenepoel en, want ik heb over naar die Strava tijden gekeken ook, ze echt, en Jurgensen, die reden 1,5 minuut langzamer dan er al 1 of 2 jaar geleden op was.
Ja, Poels was 50 seconden sneller voor.
Ja.
Maar wat je vooral,
had
wat
ik vooral, een wat ik
vooral, gegooid. Nou, wat ik vooral frappant vond, onderaan de pijen ging Evenepoel al aan.
Ja.
En die reed eigenlijk niks sneller dan vorig jaar op. Dus terwijl die daar iedereen aan het losrijden was. Ja. Hij was langzamer. Dus dat gaf al aan dat vorig jaar het niveau ook in ieder geval heel hoog was. Akkoordje, nou ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, Akkoordje. In de huidige tijd wordt er veel minder koersen verkocht. Winnen betaald, dit, dat. Soms denk je... als je daarvoor oprijdt met z'n tweeën en je krijgt Jurgensen er niet af. Dan had hij nodig natuurlijk, weet je. En Jurgensen weet, als ik bij Evenepoel blijf, win ik Parijs-Nice. Mijn grootste, een van de eerste koersen voor mijn nieuwe ploeg. Grootste overwinning uit mijn carrière.
1,90, de beste man, Jurgensen.
Ja, lang bedoel je. Ja. Ja, dat is hoop voor de lange renners.
Ja.
Nee, maar dan kan ik me wel voorstellen dat Jurgensen denkt, nou, ik leg hem het vuur. Als ik nou een beetje rustig aandoe, dat ik in zijn wiel ga zitten, dan gaat hij misschien vanzelf ook wat rustiger, weet je. Of een beetje. Dus voor Jurgensen hoeft het niet harder.
Zeker.
Of
één kleine...
En Evenepoel had waarschijnlijk gevoel, ik krijg hem toch niet af. Dus het is oké.
Okay. Er is een prof wielrenners dingetje, is dat volgens mij, dat als je gaat staan, Thomas doet het ook een tijd, jij hebt er ook een handje van, maar bij mij doe je het nooit meer. Als je gaat staan, doe je even je ellebogen naar buiten.
Zo, ja.
Ja, dat is voor jou, ja precies. Deze reactie had ik al verwacht. Ja, dat doe je. Maar dat,
nee,
dat doen heel veel... Nee, met je
kan ook met je hoofd even gewoon even
je geeft in ieder geval even een seintje. Deed Evenepoel ook op die katachement. Doe je dat of was
nee,
dat
maar
beetje,
dat is gewoon een dat is
doe je dat altijd?
Ja, dat doet hij altijd.
Okay.
Sommigen doen het altijd.
Oké,
ja.
Oké. Okay.
Dus okay. Niet omdat hij opeens dacht, ik vind Jurgens heel aardig, ga ik het aangeven. Dat dacht jij.
We hebben een akkoordje, dus ik ga hem niet. Ik ga even gewoon vriendelijk doen. Dan rijdt hij mij niet eraf. Ik hem niet eraf. Pak ik de etappe, kan ik lekker bij de bus kan ik. Frank van der Broeke zegt
het, ik lees het niet af aan, aan zeg maar dit. Het kan best zijn dat hij het altijd doet. Sommigen doen het altijd.
Mag Remco Evenepoel na Parijs-Nice nog in het Galacticos WhatsApp-groepje?
Nou, zoals hij de laatste rit van ver aanging, wel.
Ja,
zeker.
Ik denk dat hij wel een paar. Ik denk dat bijvoorbeeld Matje en Pogacar misschien wel een paar. Paar geintjes maken.
Had wel beter kunnen.
Als je hierbij wil blijven, moet je echt beter je best doen, Remco.
om over die twee te spreken. Kijk, vroeger was het altijd een wedstrijdje tussen Parijs-Nice en Tirreno om de beste voorbereiding op San Remo te zijn. De Primavera, de openingsklassieker. En ik weet nog wel, dan was het zeg maar op een gegeven moment was het van de laatste 10 jaar is 8 keer de winnaar uit Tirreno gekomen. Want Frère, die rijdt Tirreno. Want Frère wilde nooit naar Parijs-Nice, want de winnaar kwam uit Tirreno. En Sabel, die mannen. En maar 2 keer uit Parijs-Nice. Heel toevallig met die. En dat is nu helemaal weg. Nee. Want de 2 grootste favorieten voor San Remo, die heb je net opgenoemd, denk ik. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. En we hebben geen van beide koersen gereden. Dus daarin zie je wel weer hoe de tijden aan het veranderen zijn.
We gaan het hebben over Milaan, San Remo, La Primavera. 288 kilometer versus 294 vorig jaar. Weer niet starten in Milaan. Dit keer in Pavia. Een route bekend recept. Ik ga ze gewoon even,
noemen.
Passo del Turchino oversteken richting Genua, langs de kust richting het westen via Varazze, Savona en Albenga, de Tre Capi, namelijk Melle, Cervo en Berta. Dan de laatste 40 kilometer met nog 2 beklimmingen. De eerste is de Cipressa, 5,6 kilometer aan 4,1% met de top op ruim 20 van de meet, technische afdaling en dan op 9 van de meet de Poggio di Sanremo, 3,3% aan 3,3 kilometer. Tim Krabbe noemde dat altijd een
kwadratische klim.
Smalle weg, 4 haarspeldbochten, technische afdalen naar San Remo en gas op die lolly wie het eerst bij de meet is. Start om 10:15, finish tussen 4:15 en 5:30. Op, lieve mensen, je zal niet de eerste zijn die op zondag inschakelt. Op zaterdag.
Ja, het is een tijdje wel op zondag geweest. 2 jaar of zo.
Dan
moest je meteen van zondag door naar de Ronde van Catalonië.
Maar
die begint op maandag. Nou.
Doe die koers even lekker op zondag, joh.
Ik vind het lekker dat het traditie is, toch?
Ja, dat is ook zo.
Lombardije is ook op zaterdag.
Nou, en ik dat vind dat traditie is ook mooi en zo. Maar doe gewoon maar even op
hoezo?
Zondag. Omdat ik, je zit toch met de sporten van de kinderen en de boodschappen.
Ja, maar toch niet op zaterdag om 5:00 nog sporten die kinderen
van die kinderen van jou, die
zijn nog bij mij thuis is het ook al klaar.
Bij mij thuis is het ook zaterdag om 5:00 is het nog gewoon dolle bende. En dan wil ik even
Maar op zondag om 5:00 ook weer? Nee, minder? Okay. Nee,
aperoltijd. Ander ritme, is oké.
Okay. Ja, is oké. Ik vind het wel lekker op zaterdag. Wat doen jullie op zaterdag om 5:00 dan? Gewoon even diepte.
Laat ik het zo zeggen. Wat is de drukkere dag bij jou? De zaterdag of de zondag?
Nou, kijk, de zaterdag. Maar dat is omdat ze 's ochtends sporten.
En daar komen er weer mensen over de vloer.
Nou, die komen op zondag over de vloer.
En dan, dit krijgt een beetje. Maar mijn zaterdag
is die echt druk.
Ik heb het gewoon liever. Je zit niet te zeiken, man. Ik heb het gewoon liever dat het op zondag die klote koers is. Favorieten? Je hebt ze al genoemd.
Ja, Tadej en Matje.
Gaat dat hem zijn?
Nee, natuurlijk zijn er wel meer. Kijk, stel het wordt een sprint van een groepje, dan kan je Tadej alweer afschrijven, weet je.
Ja.
Dus alleen, die rijdt zo lekker fladderend rond dit jaar. En Mathieu ook. Mathieu die hebben vorig jaar verwoestend uitzien halen toch op die potje, weet je. Ik zou de grote favoriet toch wel Mathieu noemen. Ja. Maar ik ben, in tegenstelling tot vorig jaar heeft hij nu nog helemaal niks gekoerst.
Nee, zegt helemaal niks bij hem. Hij vliegt toch lauw.
Ja, hij heeft het laatste week aan cross. Dan liet hij wel weer zien hoe hard hij één ronde kan rijden. Nou, dat is net de tijd van een potje op, bij wijze
maar,
van. Weet
maar je. Hij zit toch ook... Thomas zit nu in...
DNA.
Bij DNA. En die spreekt dan ook mensen die met hem trainen en zo. Die zit, ja, die durft helemaal niet normaal. Met die gozer te trainen. Het is, je kan beter achter een brommer aan gaan rijden, want dan...
Ja, nee, het is...
Je kan echt niet
daarom, naast... Dus, voor mij is hij de grote favoriet. Ja. Ja.
Lekker dat je gewoon dat je daar op rijdt. Stel je voor dat je met Jeff van der Poel
bent. En zo goed bent.
En dat je zo goed bent dat niemand met je durft te trainen. Of Freddy Overhead na.
Ja, Freddy Overhead na. Maar er zit wel... Het lijkt makkelijk te komen. Ja. Maar daar zit dag na dag, ja, week na week, jaar na jaar... zit er gewoon wel training in. Ja. Hè? Dus ieder voor je... Dus en uiteindelijk komt het.
Er is gewoon aan die Spaanse Costa Blanca, is het volgens mij... Is er gewoon, staat gewoon een vulkaan op.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ze rijden daar nu al weken kort. Ja. Zit natuurlijk die Insta te checken.
Hoe bruin zijn beentjes?
Ja, daar ben ik erg benieuwd naar.
Zal hij...
Vlaanderen. Ik wil gewoon de Villa Vlaanderen. Dan, ja, E3 is hier. Dan moeten we dat gewoon toch gaan aanschouwen, weet je wel. Gewoon we gaan, de foto's
zetten. We gaan een reeltje maken over de benen. Over
de koersbenen.
De koersbenen.
Niet alleen die van Matje.
Nee, gewoon de witte sokken. Want die, de, ja. Och, maar wij krijgen ook witte sokken trouwens. Hè? Oh, ja. Daar moeten we trouwens ook wat mee doen. Ja. We moeten Matje misschien een paar witte sokken krijgen. Maar echt wit. En ja, dat zou ook niet grijs worden in de was. Hè? Dat je ze gewoon echt...
Matje die krijgt gewoon 300 paar witte sokken. Hoor.
Precies. Nieuwe. Gaan we gewoon regelen. De Mathieu van der Poel pindanootje combinatie of zo. Gaan we wat mee doen. Maar we gaan ook zeker die kuit-sok combinatie filmen. Maar... we staan wel klaar voor een eruptie van de vulkaan die Mathieu van der Poel
heet. Op de potjo. Ja, zeker. Of misschien eerder. Ik denk dat Poggi, als hij gaat hij misschien al op de Cipressa. Die moet eerder gaan, zeg maar. Die moet
hele witte ploeg weer op kop. Dat is ook een mooi.
Dus dat is vet. En ik zou toch maar klaar gaan zitten om 4:30. Gewoon die laatste 3 kwartier tot een uur meepakken. Het liefst vanaf Imperia, 60 voor de meet.
Door dat smalle straatje.
Ja, precies. Oh, als je hem vanaf daar meepakt, dan heb je hem toch. Dus...
Pogacar zelf zei overigens, leuk dat ik de straden win. En maar dat is wel echt even een ander paar maal. Of nou, een andere koers.
Moeilijke wegrijden natuurlijk.
Andere koers dan
Milan San Remo. Dat is voor hem veel lastiger. Dus,
zijn dus, die in de euforie van het winnen?
Daarom dus vind ik hem ook niet de grote favoriet. Nee, nee. Want dan, kijk, in principe, stel Philipsen die komt. Stel Matje die rijdt niet weg. En Philipsen die komt in het groepje erachter. Dan kan hij hem ook zomaar. Dan zie ik hem misschien nog wel sneller rijden dan Poggi, zeg maar. Dus,
zou die het kunnen, denk je, Philipsen?
Nou, ik vind het wel een hele complete renner.
Vorig jaar kwam die echt helemaal niet zo ver achter die eerste drie aan. Hè?
Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Want ik heb hem, vandaag heb ik hem derde zien worden. Ja. Hij wint 1 ritje in Sanremo, maar ik had het idee dat hij vorig jaar nog net even sterker die klassiekers inging. Ja. Maar ik kan het miszitten hoor, dat is een gevoel.
Kunnen we het even hebben over de history makers? Ja, dan gaan we echt
we
zo
left,
we picked up where we came from.
Ja, sowieso.
We hebben vorige keer al... En ik dacht eerst, ligt het nou maar... Laten we het eerst hebben over de
history makers.
Laporte. Olaf Kooi.
Oké.
Olaf Kooi rijdt wel, spreekwoordelijk, de strenen uit de straat.
Ja, die rijdt gewoon... Dus wat gewoon een genieten pijl van die start, jongen. Volgens mij hoeveel koers heeft hij gewonnen? Dik in de 20. Ja. En hij meer dan Kev op die leeftijd. Ja. En Hino op die leeftijd. En Merckx op die leeftijd. Dus hij is echt gewoon heel goed op jonge leeftijd. Alleen, en ik denk ook dat het super is voor zijn ervaring om te rijden. Alleen, ik zie toch... Ja, Matje met die pindanootjes. Die zie ik zo... Ja, ga dat maar eens proberen te volgen naar 250.
Dat is ook de beheerder van het appgroepje, denk ik.
Ja, die kan ze eruit flikken.
Die kan ze eruit flikken, ja. De dictator. De enige beheerder.
Nee, maar dat is gewoon lastig. Maar ze hebben niet de twee favorieten. Laporte is ook een hele goede renner. Die rijdt ook steengoed. Hè. Zoals hij het voorjaar al gereden heeft, die twee openingskoersen. Maar de topfavoriet hebben ze een keer niet als ploeg. Nou, dat is ook een keer anders dan wat ze gewend zijn de laatste tijd.
Ja, want de laatste tijd zijn ze...
Winnen ze alles.
En terecht, ze winnen alles. Het is fantastisch wat ze doen en we genieten ervan. Kleine kritische noot, moeten kritisch blijven, denk ik. Hè? Kap even met die zelfverheerlijking, die eigen geilerij op het grammetje. Nee, dat is niet, moet ze niet doen. Je gaat jezelf er niet history makers noemen, Lau.
Dat moet jij doen.
Dat moeten wij doen. Ja. Wij moeten zeggen, jullie hebben historie gemaakt. En zij zeggen, kijk dan, net als de Chicago Bulls. En weet je, pak ze alle grootte bij. Kijk maar, dat moet je niet doen, man. Je moet gewoon zeggen, we zijn trots op wat we gedaan hebben. Een paar mooie foto's en een paar mooie films over die prestatie. Maar niet een soort van zelf hashtags in het leven gaan roepen. Nee.
Maar het gaat een beetje om dat wij, de rally deed dat vroeger ook niet. Maar zo kijken wij al naar die ploeg, toch?
Precies dit. Jantje Raas.
Ja, Jan Raas, ja. Kneteman, ja. Kuiper, ja. Tour, Joop,
Peter
Post. Dat waren history makers.
Zij noemen het nu al history makers over zichzelf. Ja. Nou, dat wil ik gewoon toch even.
Je gaat er hard op, ik zie het. Lekker.
Ga vrij hard op. Even kijken, afwezige, Woutje is er niet.
Le
Tourot de Le Chiré.
Nee, die is ook afwezig. Ja, daar is wel iets aan de hand daar, weet je. Die is hard gevallen in...
Arnaud de Lee.
Samin.
Ja.
Parijs-Nice kwam hier niet vooruit afgestapt.
Ja.
Ze hebben hem nu van Sanremo afgemaakt, maar ze laten hem haalt. Maar ze laten hem toch een dag eerder al koersen in Handzamen. Redenen, Kokzijde, Classic.
Ja.
Die is een beetje veranderd van naam af en toe.
Een soort Nokere, maar dan
een soort omloop.
Jammer dat hij geen Nokere reed, toch?
Nee, had hij ook niet meer staan.
Nee.
Maar dat kwam misschien nog te vroeg. En ik hoop wel dat de stijgende lijn is ingezet. Want,
als jij zo'n bericht leest, toch even kritisch naar de rode lotto. Dus denk je dan niet, laat die gasten gewoon... Laat die jongen gewoon nu ergens op een berg gaan zitten en rustig weer terug.
Nou, hij heeft al op een berg gezeten.
Ja, maar in ieder geval trainen in plaats van koersen. Want die mannen hebben natuurlijk maken ook een afweging. Het gaat ook een punt. Toch?
Ja, dat bedoel je. Ja, misschien dat
zal hij er zelf om gevraagd hebben.
Weet ik, kijk, ik kan me wel voorstellen. Heeft Thomas ook een keer in de podcast gezegd. Kijk, het is wel een winnaar.
Ja.
En als je dan in Sanremo aan de start staat met Van der Poel en Poggi. Dat je denkt, ja, hoe ga ik die in godsnaam lossen? Ja. Kloppen. Of je staat in Handzamen, Brennen, Kokzijde Classic aan de start. En je denkt, deze koers kan ik winnen. En zondag kan ik proberen te winnen, weet je. Dus ik denk dat ook wel... Dat kan ik me voorstellen dat de overweging is van hemzelf.
Ik heb alleen het idee, dat moeten we checken. Dat hij echt wel een grotere tik heeft gehad met die valpartij. Dat gezeik toen, weet je wel, wat er omheen zat. Wat
hij zit ook niet... Ja,
zit gewoon, hij gaat niet zo lekker in het spel nu,
nee. Maar ja...
Ik zou wel lekker met Matje
als
gaan
het
trainen.
Makkelijk was. Hey. maar iedereen heeft dat soort dingen, toch? In zijn carrière. Ja. Het kan niet alleen maar omhoog zijn. Want 2 jaar terug had je ook niet gezegd... ik zou lekker met Matje gaan trainen... toen hij daar uit Australië werd weggestuurd... nadat hij een rechtszaak nog aan zijn broek had... en zijn paspoort net op tijd terug had, weet ik veel. Dan had je ook niet even in zijn schoenen willen staan.
Dat was ook een beetje dom.
Ja, precies. Dus... dat is met ups en downs. En hij zit nu even in een down. En de stier van Le Chiré, die moet daar ook terug. Wat ging je doen? Hij zei, ik ga eerst terug naar de boerderij. Een beetje op de boerderij werken. En dan komt het wel weer, weet je.
Uiteindelijk werken we. En daar is dit hele jaar staat in het teken van dat ene moment. Niet de Olympische Spelen. Niet het WK. Maar de randonnée Arnaud de Lee. Het moment waar Arnaud de Lee toch een grote...
Motor.
Grote motor, ook aan de bar. Het onderspit zal delven.
Tegen de mannen van...
Uit Noord-Holland. Arno, je bent gewaarschuwd. Ons doel is winnen. Zullen wij een Sinkeldam Cornetje want wij gaan,
zin in.
Wij gaan helemaal niet naar huis.
Nee, wij gaan nog niet naar huis.
Want wij zitten in Nokere. Wat overigens een beetje hoorde ik net van Grappie... Die met de uitbater hier heeft gesproken. Ja, Nokere, Kakdorp.
Oh ja, hij zat Kakdorp van...
Ik voelde me al, het was heerlijk.
Je voelde je helemaal thuis.
En hij zei, je ziet
iedereen zo netjes gekleed.
Ja, maar het is gewoon een beetje een Kakdorp.
Okay,
dat is wel fantastisch. Je ziet het ook. Ik zei tegen
Lars... Een beetje het nadeel van West-Vlaanderen.
Wat een knappe pandjes, joh, allemaal. Het is allemaal geswanjeerd en het is allemaal mensen zijn verzorgd.
Ja, Christophe past er ook echt. Dat is natuurlijk zo'n Bergense kunstenaar. Weet
ja, precies. Het is Bergen. Het is gewoon Bergen hier, joh. Ze gaan een kakkers aan klaven. En dat is helemaal top. Want die hebben we ook. Die hebben we ook van koers. Maar buiten Nokere ligt...
Wortham.
Wortham. Worden hier door het publiek worden we gecorrigeerd.
Nou, precies. Dat is dus ook een van de redenen dat we hier nog opnemen. We konden hier opnemen of in Breda opnemen. Maar ik zeg, Steve, we gaan hier opnemen. En ik had je binnen 3 zinnen overtuigd. Die ga ik nu ook uitzetten. Wortham, daar komt Tim Melier vandaan. Die heeft vandaag voor de 2e jaar op rij Nokere gewonnen.
Zeg eerlijk, wist jij dat nog niet?
Ja.
3e jaar
derde jaar op rij, maar in ieder geval... Ja, ik wist dat hij van Wortham kwam.
Wortham.
Ik wist niet dat hij hiernaast ligt, zeg maar. Maar Wortham ligt dus een dorp verderop. Ja. Tim Melier, de vrouw van Christophe, heeft in Wortham een café.
Ja.
De uitbaatster van een café. Dat ligt naast dat café van de moeder van Tim Melier. Als Tim Melier Nokere wint, dan wordt de straat van de cafés afgezet met een aantal dranghekken en dan is het feest. Ja. Ja, sorry, daar gaan we dus nu naartoe.
Wij gaan nog helemaal niet naar huis.
Nee. Jij gaat naar Cameron.
Ik zeg zoals ik zag haar nog.
Ja, daarom.
We kwamen aanrijden. Ik zag Cameron nog met kind.
Ja, zei tegen mij, ik zie Cameron.
En dan zie je dat een uitgenaste ex-coureur, maar ook vrouw van of vriendin van
dochter van. Is.
En dochter van God. Die gaat dus even 50 meter achter de meet staan. Zoals ook Sarah van Wout dat doet. En Roxanne van het matje. Die gaan er even lekker gewoon op het punt staan dat ze zo kunnen omarmen als ze winnen. Want eigenlijk
weet Tess stond daar nooit hoor. Die dacht,
valt helemaal niks te omarmen. Ik heb het halve lijk weer in mijn handen. Ik slaap over. Neem nog maar een powerbar. En ze stond er. En het was een knuffel. Ja, en het zoontje werd gekust. Ja, en het is toch lekker.
Ja,
man, dus, man van de streek. Langzaam, als we heel goed luisteren en allemaal heel stil zijn, dan horen we de klanken van Eddie Walli. Laat de zon in je hart. Dat soort klanken. Dat soort kroeg. Dat Eddie Walli zong niet. Laat de zon in je hart. Maar dat is dan weer een ander. Daar kan ik nu even niet opkomen. Maar Vlaams kroeg. Kroegklanken. Ja. Zesde metaal is iets serieuzer.
Ah, okay.
Die pakken we met Gent Wevelgem. Pakken we het zesde metaal er weer bij. Want dan gaan we door ploegsteert. Laatste teugje P-Doc.
Ja, ik krijg een rood wijntje van Christophe. Ja, ik zeg, doe maar gewoon één glaasje wijn.
Moet kunnen.
Breng die mannen naar Wottergem, Petergem zo.
We gaan een biertje drinken. We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd,
live slow, ride fast.